Oké, we gaan weer naar Paulus toe. Ik zal ietsje zachter zitten. Zo ja. We gaan naar 2 Korinthe 3, 4. Ja. En we laten even Handelingen en de kleine kudde voor wat het is. Want we leven in de bedenende genade. En dan gaat het. Er is maar één instrument in Gods handen. Wat zijn evangelie verkondigt. En dat zijn wij. Het lichaam van Christus. Ja. En wij zijn in 2 Korinthe 4. En we zijn bijna aan het eind. De laatste drie versen, dat zal ja, volgende week zijn. Maar je ziet dat Paulus die is constant zijn bediening aan hun aan het of aan hun aan het weerleggen over zijn bediening. Ja, wat zijn bediening is. Hij als apostel der heidenen en wij hebben de bediening van de geest. De bediening der rechtvaardigheid, hè, ten opzichte van de wet. Het gaat nu daarom. En ons evangelie is niet bedekt. Alleen bij degenen die verloren gaan. En in 4 vers 1, daarom terwijl wij deze bediening hebben, na de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Deze bediening, die hebben wij. De bediening des geestes. Ja? En dat is een schat in aardevaat, in vers 7. Dat zijn wij, zwakke schepseltjes. Ja? Aardevat is breekbaar. Eén klap tegenaan, hij gaat in stukken. Maar daardoor komt juist dat licht, denk aan Gideon, ja, met die fakkels. Komt dat licht juist naar buiten doen. En dat is precies wat, waar het om gaat. Dus het gaat hier niet om uiterlijk vertoon en kracht en grote dingen. Wat als we nou natuurlijk in de religieuze wereld ziet, dan zie je dat juist. Dan zie je geen aardevaten. Dan zie je juist allemaal pracht en praal. Mooie grote gebouw, moet groot zijn en indrukwekkend. Ja. Een grote preekstoel, groot orgel. En allemaal groot, ja. Maar dat is precies tegenovergestelde bij Paulus, ja. En daarom, ja, dat werd van Paulus natuurlijk al gezegd. En zo zagen ze hem en degene die hem volgde, dat ze waren natuurlijk als afschrapsel. Was niks waard. En, nou, de Heer Jezus zei al, wie, als ze mij vervolgen, zullen ze jou ook vervolgen. Zoals ze over mij denken, zo zullen ze ook over jullie denken. Dat is bij ons natuurlijk ook zo, want Paulus zegt, volg mij, want ik volg Christus. Dus als we Paulus volgen en ze zien hem als afschrapsel, moet je niet raar staan te kijken dat wij ook als afschrapsel gezien worden. Goed, het is niet erg, want wij zijn natuurlijk wel degene die de waarheid hebben. En dan komt de kracht van God juist in ons openbaar. Het is het lijden van Christus. We zijn zwak, ja, maar dan wordt juist zijn kracht in ons openbaar. En van nature willen we dat natuurlijk niet van tevoren. Maar als je achteraf kijkt, dan kan je net zoals Paulus zeggen, ja inderdaad, het is goed voor mij geweest. De psalmist zegt ook, het is goed dat ik verdrukt werd, want daardoor ging ik in uw wegen wandelen. Hè, zocht ik mijn heil bij u. En we weten allemaal hoe wij zijn, van nature hoe wij in elkaar zitten. We willen allemaal een rustig leventje, we willen het allemaal goed hebben. Ik ook, wil ook graag leuk huis, goed te eten, drinken en dat het werk goed gaat en alles gewoon lekker op wieltjes loopt. Geen tegenslagen, geen verdrukking, alsjeblieft niet. Nou, we leven nou helemaal in een wereld die dus alleen maar tegenslagen kent. En waarin wij zuchten, want de zonde is nog in deze wereld. We leven niet in het koninkrijk, ja, dat de Heer Jezus op de troon zit. Er is geen koninkrijk van gerechtigheid. Dat is er gewoon niet. Het is zuchten geblazen. En zeker als je dus het evangelie van Gods genade volgens Saan en Paulus volgt. Dan krijgen we dus daar bovenop de verdrukkingen. Van Christus. Nou, dat heeft Paulus natuurlijk meegemaakt. En dan, als we kijken in vers 13, vers 12 zegt hij zo, dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden, gaat echt over zijn bediening. De dood werkt wel in ons, dus dat is ons, wie zijn dat? Dat is Paulus, dat is Timotheus, dat is Sosthenes, dat is Apollos. Degene die met hem dat evangelie hebben verkondigd in die tijd, in die begintijd van de bedenking der genade. Ja? Maar het leven in uw lieden, daar gaat het om. Het staat allemaal opgeschreven voor ons. Hij heeft het ook allemaal ondergaan. Hij heeft het ook allemaal verdragen voor de uitverkorenen. Voor ons is dat. En daardoor hebben wij het leven in ons. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, Gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Paulus zegt in feite, ja, ik heb eigenlijk dezelfde geest als degene die psalm geschreven heeft, David, en we hebben het vorige keer al gezien, hè, die sprak over, dat ging over de opstanding. Het vertrouwen in de opstanding. Dat had de Heer Jezus aan het kruis. En er kwam een stem uit de hemel, dat de Heer Jezus zei op een gegeven moment, Vader, verheerlijk uw naam. En dus ging die stem kwam naar beneden, ik heb mijn naam verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. Dus toen de Heer Jezus daar op aarde wandelde en geboren werd en daar de dingen van de Vader deed, dat is bij ons ook zo. Als wij gehoorzamen wat Gods woord zegt, dan verheerlijken wij de naam van God. Maar als God zegt, ik zal hem wederom verheerlijken, dat ging over de tijd dat de Heer Jezus aan het kruis zou hangen en dat hij zou opstaan uit de dood. Want de opstanding, dat is tot heerlijkheid des Vaders, leert de Bijbel. Dus als de Heer Jezus opstaat, is tot de heerlijkheid van God. Nou, en dat heeft Christus aan het kruis, toen hij daar hing. Ja, daar gaat dit eigenlijk over. Ja, dat Paulus zegt, ik heb diezelfde geest, want zo, daarom heb ik gesproken. Paulus zegt, ik lees het even. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben. Dus dat is Paulus en zijn helpers. Gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Ja, ik heb ook dat geloof in die opstanding. De Heer Jezus heeft daaraan vastgehouden. Hij wist, God de Vader zal mij opwekken uit de dood. En niet in de dood laten, terwijl ik hier met de zonde op mij aan het kruis zal. Dan hadden wij geen verlossing gehad. Dus hij wist, ik kom niet in de klauwen van Satan. Dus uiteindelijk is de storm ook gestopt. En hij kon in vrede sterven en in de wetenschap. Na 3 dagen zal ik opstaan. Nou, dat heeft hij geloofd. En zo geloven wij ook. Dat zegt Paulus vanwege ja, die dood die in hem werkt. In al die situaties waar hij in gekomen is. Ja? Dat is in vers 8 en 9. Altijd de doding van de Heer Jezus met zich onderaan. Dan moet je wel iets hebben. Ja, om dat vol te kunnen houden. Want waarom zou je het doen? Ja? Als er geen opstanding is. Wat dan? Dan heb je niks. En dan zegt hij, omdat hij dat geloofd heeft, in vers 14, hij heeft het geloofd, en dan zie je in vers 14, wetende. Ja, als je gelooft, het gelooft, dan weet je het ook. Paulus zegt, ik heb de Heer Jezus vervolgd, ik heb het gedaan, onwetende, in mijn ongelovigheid. Paulus geloofde wel in de God, hoor. God van de Bijbel, deed offers. In die zin kan je zeggen, hij geloofde in dezelfde God als waarin wij geloofden. God van Abraham, Isaac en Jacob. Alleen hij geloofde niet in de Messias. Ja? Die heeft hij vervolgd, Jezus Christus. Hij had het kunnen weten. Ja? Daarom zei de Heer Jezus ook aan het kruis, Vader, vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. En Peter zegt het ook later, jullie hebben het in onwetendheid gedaan, dus jullie krijgen nog de kans. Er zit ook een heel verhaal uit vanuit het Oude Testament over de vrijsteden. Iemand heeft vermoord, maar per ongeluk in onwetendheid, die wordt niet gedood. Ze krijgen vergeving. Ze bieden ze nog vergeving aan. Paulus heeft het ook in onwetendheid gedaan, want hij geloofde het niet. Maar hij had het kunnen weten. Maar het geloof voor ons is een zeker weten. Wie kent niet de tekst uit Hebreeën 11 vers 1? Laten we die even opzoeken. Ja? Het geloof. En let op, iedereen zegt wel, ik geloof ergens in. Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Natuurlijk, ik geloof ook. En dan krijg je altijd een verhaal waarom men dan niet naar de kerk gaat. Of waarom men dit, waarom men dat. Maar iedereen gelooft ergens in. Dat is ook zo. Punt is alleen, heb jij een geloof wat jou het eeuwige leven geeft? Ja? Heb jij een geloof wat jou, voor jou ook een zekerheid is? Nou, bij heel veel mensen is dat niet zo. Hè? Pas zei ook iemand van, ja, nou ja, oké, we geloven allebei in dezelfde God. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen het toch allemaal, niemand weet het zeker. Nou, hier staat juist, in hoofdstuk 11 vers 1, ja, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Dus het is een vaste grond van hetgeen wat wij hopen. Nou, maar waar hopen wij dan op? Onze hoop is de Heer Jezus Christus. Maar waardoor weet je dat dan? Dat is omdat wij dat in het woord lezen. En dat is nu mijn hoop. Hiervoor had ik geen hoop. toen, hè, had ik geen hoop. En dan, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus, dat is dus geloof, ja. Want je ziet het niet. En toch is het geloof een bewijs daarvan. Hoezo? Ja, ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen, ik geloof het. Tegen iemand. Ja, ik kan zoveel zeggen. Nee, ik geloof het, omdat het in Gods woord staat. Want dat, het geloof is door het horen, en het horen door het woord van God. Hoe kan ik alles weten? Hoe heeft God zich nou geopenbaard? In zijn woord. In de schepping. Maar in de schepping, daar zie je niet van geloof in de Heer Jezus en hij zal... Ja, dat staat er niet. Kan ik nergens vinden. De schepping openbaart dat hij bestaat. Dat iedereen kan dat weten. En dan is het aan hem om ook die God te gaan zoeken en te leren willen leren kennen. Want hij weet dat hij bestaat. En hij weet ook dat hij des doods waardig is. Omdat hij zondigt. In Romein 1 leert dat heel duidelijk. Maar het is omdat het... En God heeft zich geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het. En waar vinden we die dan? Die zie ik ook niet lopen hier. Ik moet het geloven, want in zijn woord staat het. En daarom is het voor mij een vaste grond van de dingen die ik me hoop. Dat heb ik niet aan mezelf, maar omdat ik geloof dat dit de Bijbel Gods woord is. En nu heb ik een vaste grond van de dingen die ik hoop. Want ik geloof dat het waar is wat er staat. En het is voor mij dus een zekerheid. En het is ook een bewijs van hetgeen dat ik niet zie. Ik zie het al niet, maar dit is mijn bewijs. En wat ook een bewijs is trouwens, dat is bijvoorbeeld het voor het volk Israël. Ja? En de Dode Zee bijvoorbeeld, ga eens kijken. Dat staat in de Bijbel beschreven. Oké. Dus, terug naar 2 Korinthe 4 vers 14. Wetende, dus het is een zeker weten. Geloof is voor ons geen twijfel. Het is een bewijs van de zaken die ik niet zie. En een vaste grond van de dingen die ik hoop. En ik hoop, ik weet dat hij komt. Ik hoop het, dat betekent voor mij, ik verwacht hem. Nou, en dat was met Paulus ziet, dat hij geloofde en sprak ook zo, want hij wist dat hij, God, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Hier zie je weer dat onderscheid. Ik, de apostel van Paulus, niet zozeer van ik, maar het gaat om die bediening. Zij, de apostelen, hij, de apostel van de heidenen, die bediening had met zijn helpers en die al die dingen meemaken voor hun, voor de Korintiërs en de anderen en voor ons. Maar hij weet ook dat God die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden. Dat is dus met de Korintiërs en met ons. Dus het is geen aanzien des persoons bij God. Want als je leest in 1 Thessalonicense 4, dat wie zullen eerst opstaan? Paulus? En dan Timotheus? Nee, dat staat er niet. Degene die in Christus gestorven zijn. En dat is vanaf Paulus. Maar er zit geen rangorde in hoor, dat de ene is belangrijker dan de ander. Nee. Nee. Bij God gaat om getrouwheid naar het woord. Ja? Daar is waar God naar kijkt. Ik kijk niet naar positie of naar wat men doet. Of de een meer opvalt in het werk wat hij doet als de ander. Nee, God kijkt naar het hart. En Paulus zegt, hij zal ons met jullie daar zal stellen. En wat is nou dat daar stellen? Hij zal het doen, ja. Nou, hij weet ook dat Christus is natuurlijk opgestaan uit de dood. En hij is de eersteling van degene die ontslapen zijn. Dus Christus is de eerste in Korinthe. Maar laten we even kijken, 1 Korinthe 15. Vers 49, even. Dat is waar hij over spreekt. Je weet ook de tekst uit 1 Thessalonicense 4 natuurlijk. Maar hier in vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dus degene die leven zullen veranderd worden. Dus daarom mijn hoop is ook de Heer Jezus. En dat hij inderdaad, ik hoop niet om dood te gaan. Ik bedoel... Ja, als ik in een situatie ben, dat ik ziek ben, of mijn laatste, je weet, ik zit net zoals Paulus, hij denkt, nou, het is bijna gebeurd. Ja, ik in Efeze, dan is het, dan vind ik het niet erg om dood te gaan. Dan zeg ik, nou, kom maar, ik ben ziek, heren, haal me maar. Dan ga ik naar u toe, dan ben ik blij. Maar nu zoals ik hier sta, dan hoop ik gewoon dat hij komt. En dat hij mij komt halen. Met jullie. En mijn kinderen. En ja, dat is mijn hoop. En dat is die verandering, dat zijn degenen die nog leven. En degenen die dood zijn, dat zijn degenen die in het graf liggen. Die reeds bij de Heere zijn. Maar ook zij zullen opgewekt worden, want zij zijn bij de Heere. Alleen, zij hebben nog niet dat lichaam. En dat is de bedoeling van die opname. God wacht met iedereen een lichaam te geven, het nieuwe lichaam, als het hele lichaam van Christus af is. Dus als je naar die lijn kijkt, als het hier eenmaal stopt en de bedenking der genade voorbij is, dan zullen wij met z'n allen opstaan. Wat een gebeurtenis zal dat zijn. En dat kan omdat wij in 1 Korinthe 15 geloven. Ja, en dat was ook wat Paulus zegt, hij zal ons met jullie daar stellen. Dat daar zal ik zo meteen laten zien. Maar dat kan alleen omdat in vers 15, vers 17, of vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ja, als je denkt aan Paulus, wat hij allemaal meemaakt, hè? 2 Korinthe 4. Altijd de doding omdragende van de Heer Jezus. Al die dingen meemaakt. En als Christus niet opgestaan is, hè, en Christus alleen, dat is voor mij trouwens toch een raadsel soms. Dan spreek je mensen die zeggen, ja, ik geloof wel in de Bijbel, in God en in Jezus. Jezus die op aarde loopt, Jezus die dit, dat en dat deed. En dan hoor je daarna van, nou ja, ze hebben helemaal geen hoop dat die, dat ze ook met hem leven zullen laten. Het is gewoon een goed voorbeeld. Dat is alleen de hoop van Christus op dit leven voor hun. Dan ben je dus wel een ellendeling. Ellendig. Maar zeker als je dus allerlei dingen meemaakt om Christus. En hij zou niet opgestaan zijn. Nou, dan is toch alles voor niks geweest. Dan zou ik ook zeggen, jongens. Eten en drinken en morgen sterven wij. Nee. Vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Je ziet het. En dan zie je in vers 23, iedereen zijn orde, eerst Christus en daarna die van Christus zijn. Dus ja, je ziet hoe belangrijk het is dat de opstanding ook echt, dat is ook echt lichamelijk uit de opgestaan is uit de dood. Want daar zijn natuurlijk ook allerlei theorieën over. Hij leefde voort en bla 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 bla. Nee, Christus is lichamelijk uit de dood. Als je dat niet gelooft, dan ben je gewoon in je zonde. Ben je niet gered. Kan je gewoon niet gered worden. Nou, en dat is wat Paulus dus wist, ja. Hij wist, hij zal ons met jullie doen opstaan. En kijk even in 2 Korinthe 4, als hij zegt daar, hij zal ons opwekken en met uw lieden, met ons, daar zal stellen. Ja, waar is daar? Daar is waar. Waar is daar? Hij zal ons daar stellen. Stellen, ja. Dus dat kan heel goed de rechtstoel van Christus zijn natuurlijk, ja. Maar hij zal ons daar stellen, ja. Dus hij zal ons opwekken. Nou, dat hebben we net gelezen. We zullen een nieuw lichaam krijgen en dan gaan we de Heere tegemoet, hè. Er staat God, hij zegt, hij, dat is God de Vader, die Christus heeft opgewekt. En hij zal ons door Jezus opwekken en met uw lieden, dus God gaat ons ergens stellen. Nou, daar zijn wel teksten erbij, die wil ik met jullie even erbij pakken. Efeze 5 vers 27. Even, kijk, wij zijn gered, hè. Gered door het bloed van de Heer Jezus. En ook om hem, dus om hem te dienen en te delen in zijn heerlijkheid. En wij maken deel uit van zijn plan. God heeft een bedoeling met ons. Ja? Maar dan moeten wij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja, je kan niet zomaar... Nee. En dat zien we in Efeze 5 vers 27. Dat gaat over de gemeente. Opdat hij haar, God, of haar zichzelf zou heerlijk voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Zijn wij heilig? Ja. Zijn we onberispelijk? Ja, dat zijn wij. En zo wil God de mensen aan zichzelf voorstellen. En dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus. Maar ja, ik weet, ik heb vrijmoedig toegang tot God de Vader. Maar dat is allemaal geestelijk, ja. Ik kan tot hem praten. En het is ook voor mij, is hij ook niet een miljoen kilometer verder weg. Nee, hij woont in mij. Dus waar ik ook ga en sta, ik praat met hem. Ik heb toegang. Ik heb geen vrees. Maar ik heb hem nog niet gezien. Eenmaal komt het moment dat ik aan hem voorgesteld word. Ja, en dat is ook wat God wil. Hier staat het. Kijk ook bij mij in Colossenzen. Wij zullen de Vader zien. En we zeggen wel eens, ja, maar hoe kan het nou, de Heer Jezus op aarde, wij zitten daarboven. Ja, wij kunnen nog niet alles begrijpen. Ja, maar wij worden natuurlijk, het is niet zo, wij zullen God eenmaal zien. Ja. En zeker als wij naar hem worden opgenomen, Colossenzen 1 vers, kijk in vers 21. En hij heeft u die eertijds, dat is God, hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijn vlees is door de dood. Opdat, dus met de bedoeling, dus wij moesten eerst verzoend worden, want God is een verterend vuur, hè. En jij is een zondaar, Adam, heeft hij nou gedaan? Niks. Ja, niks in mijn ogen dan. Vanuit menselijk perspectief zeggen we toch een beetje onschuldig. Dat had we best even zo door de vingers kunnen zien. Nee, dat al niet. Nou, ga jij maar eens over je afgelopen leven optellen wat je allemaal gedaan hebt in zonde. Ja? Nou, dan zou je toch al 10 keer bedenken, dat durf je niet bij God te komen. Dat is onmogelijk. Daarom, wij moesten ook verzoend worden. Wij waren vijanden, ja, door de verstand in de boze werken. En wij zijn nu verzoend. In het lichaam zijn vlees van de Heer Jezus Christus aan het kruis, door de dood. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Dus voor zich stellen, dat is in feite dat wij worden gepresenteerd aan hem. Eenmaal voor hem. En we krijgen natuurlijk ook inderdaad de rechterstoel van Christus. Maar dat heeft te maken met uitdeling van loon in verband met en je posities. Ja, je ziet wel eens dat ze in Nederland krijgen, op een gegeven moment worden ze gedecoreerd. Of in het leger krijgt, er wordt iemand bevorderd, die wordt generaal, dat en dat en dat. Dat is een ceremonie. Voor de rechterstoel van Christus ook. Zo gaat het in feite. Hè? Ons leven. Wat heb jij gedaan met mijn zoon en met dit evangelie? Ja? En aan de hand daarvan, onze getrouwheid, wordt daar onze loon uitgedeeld, onze posities bekend. Ja, maar we worden aan de Vader voorgesteld. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. We zullen daar dus gesteld, gepresenteerd worden, voorgesteld worden. Niemand heeft God ooit gezien, hè? En wij zullen hem zien door de Heer Jezus Christus. Nou, dat is wat, dat we dat weten en dat wij daar deel aan zullen maken. Nou, als we naar 15 gaan, want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Ja, dat vers moet je heel, tenminste ik hoor, ik veel lezen om het te begrijpen. En toch, ja, als je het goed leest, want wat zijn nou al die dingen? Nou, dat zijn al die dingen die hij hiervoor noemt. We hebben die schat. En dan spreekt hij over die in vers 7 in aarde vaten. Opdat de uitnemendheid de kracht zij uit God niet uit ons. Dat heeft te maken kracht in zwakheid. En Paulus spreekt het in die context met wat hij allemaal meemaakt in vers 8 en 9. Die verdrukkingen. Ja? Twijfelmoedigheid, vervolging, nedergeworpenheid. Wat hij meemaakt allemaal in dat lichaam. Vanwege dat evangelie. Al die dingen, die zijn om uwentwil wat hij meemaakt. Datgene wat hij meemaakt. Voor ons. Omdat hij zegt, als hij zegt, volg mij. Ja. Dat maken we ook mee wat hij meemaakt. Ik bedoel, ja, dat heb ik allemaal nog niet meegemaakt. Maar we hebben wel de geestelijke vervolgingen. En dan kunnen wij ook verlaten voelen of verdorven voelen. Of we kunnen ons benauwd gaan voelen of mismoedig gaan voelen, voelen, ja? Dat kan. En daarom schrijft hij het op. Als hij zegt, je moet mij volgen, net zoals, ja, dan zal hij ook degene moeten zijn die ons ook de oplossing geeft, hoe hij dat heeft, hoe hij daarmee omgegaan is. En dat doet hij ook. Dus daarom zegt Paulus ook, ja, het lijden van Christus is overvloed, het is het lijden van Christus, maar daarom is hij degene, Christus, die ons kan vertroosten. Hij moet ons ook die vertroosting geven. Nou, al die dingen zijn om u en om ons, dus wat zij meegemaakt hebben. Daarom is het belangrijk dat wij dat in die brieven lezen, dat het opgeschreven is. En dan, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Dus ze maken dat mee, met de bedoeling dat die vermenigvuldigde genade, wat is nou vermenigvuldigde genade? Nou, vermenigvuldigen, volgens mij betekent dat gewoon meer. Gaat heen en vermenigvuldigt u, ja? Dat is steeds meer. Het begint met genade, je komt door geloof. Uit genade zijt gij zalig geworden. Daar begint het mee. Maar dan is het genade op genade, toch? Als je terugkijkt in je leven, wat heb je allemaal niet meegemaakt? Ook vanwege deze boodschap, maar ook om gewoon andere omstandigheden in het leven. Want wij zuchten in dit leven, ja? Je maakt ook meer dingen mee, behalve die door het geloof zijn. En de wereld, we zuchten daarin. Wij zijn natuurlijk, in dat opzicht, verschillen wij niet van de rest van de wereld. Als je natuurlijk gelooft met die genezing allemaal, dan denk je, nou ja, oké, wij kunnen genezen worden en de ongelovigen niet. Dus wij hebben misschien een streepje voor als we maar geloof hebben. En dan worden wij genezen. En de ander, nou ja, die zoekt het maar uit. Die mag gewoon, hè? Of hij moet geloven, dan kan hij ook genezen worden. Nee. Wij maken exact hetzelfde mee. Het enige verschil is dat wij hebben Gods geest en wij Gods woord. We hebben evengeven van Gods genade. Wij hebben daardoor die vertroosting. En de bekrachtiging. Nou, dat is genade. Je hebt genade voor alle omstandigheden. Genade om te sterven. Als je sterft, nou, laat die uitnemendheid van de kracht maar openbaar worden als jij op sterfbed ligt, ja? Ja. Dat hebben we ook met de afscheidsplechtigheid met Paulus meegemaakt. Nou, dat vond ik echt een demonstratie daarvan. Ja? Dat zelfs ongelovigen zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat heb ik nog nooit gezien. Een weduwe die daar zo krachtig staat. Nog nooit meegemaakt. En dat is die hoop en die kracht. Ja? Het is natuurlijk niet niks als je man verliest. En toch daar zo staat. Nou, en dat is vermenigvuldigde genade. Ja? We kennen de tekst. Kijk, in 2 Korinthe 9. We zullen hem nog een keer oplezen. Kan je niet genoeg lezen, deze tekst. God is, 2 Korinthe 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. In u. Gaat niet om de omstandigheden, gaat in mij. Daar gaat het om. Opdat gij, zie je het? Met de bedoeling dat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende. Ja, dus je hebt voldoende, je hebt er genoeg aan. Met andere woorden, mijn overtuiging is ook, met deze Bijbel kan je gewoon overal in de wereld leven. Ja? Natuurlijk, je moet eten en drinken, maar de Bijbel leert ook, je moet werken voor je geld. Dus, en niet alleen dat je per se een goede baan moet hebben, want eten en drinken, een dak boven ons hoofd is voldoende. Dus als je daarom gehoord bent, neem dat woord maar mee hoor. Je kan overal, kan jij gewoon bestaan met het woord. Tot alle goed werk overvloedig mag zijn. Dus in alle dingen. Goede werk. Dus de genade van God. Ja, mijn genade is u genoeg. We hebben genoeg genade. Het is voldoende. En voor alle omstandigheden in alle dingen. Nou, dat is dus de vermenigvuldigde genade. En als we dan verder lezen, het is om uwentwil, en dat staat door de dankzegging van velen. Het is om uwentwil. Ik draai het wel eens om, ik lees het wel eens zo. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade overvloedig wordt ter heerlijkheid Gods door de dankzegging van velen. Ja, ik heb mij ook een kommetje tussen zitten, omdat... Maar goed, iedereen heeft het persoonlijk. Ik moet het vers goed lezen. Maar de genade, wat doet genade in de mens? Als je dankt ergens voor, heb je wat te danken? Danken doe je omdat je iets krijgt. Dus als, kijk, Paulus maakt dat mee. En wat ziet hij als resultaat? Het leven in uw lieden. Maar het is ook de bedoeling dat die genade, dat het ook inderdaad, dus wat hij meemaakt, hij is als voorbeeld ook hun doet navolgen. En wat is dan het resultaat? Ik weet zeker dat hier voor mij allemaal dankbare mensen zitten. Die danken God waarvoor? Omdat jullie hebben allemaal meegemaakt de menigvuldige genade. Ja? Je hebt allemaal meegemaakt dat je weet, Christus heeft alles voor mij gedaan. En ik krijg keer op keer op keer heb ik genade. Ja? Keer op keer geeft hij mij weer kracht, vertroosting in de situaties. Het is de genade die in mij werkt. En wat doet het in jou? Dankbaarheid. We hebben leidzaamheid en dat soort dingen nodig in de verdrukkingen. Maar we hebben dat met blijdschap, zegt Paulus. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Een dankbaarheid. Genade bewerkt dankbaarheid. Wat doet de wet? Bewerkt dat dankbaarheid in de mensen? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Ja? Want waar moet je verdanken? Want je bent alleen maar bezig. Je moet presteren, je moet dit, je moet dat. Jij moet het allemaal zelf doen. Nu komt Paulus van de boodschap van genade. Wat zijn we aan het doen? We zijn eigenlijk alleen maar aan het ontdekken. Daarvoor hebben we ook de geest gekregen. Wat God in Christus voor ons gedaan heeft. En wat hij aan ons geschonken heeft. Dus als je iets geschonken krijgt, wat doe je dan? Kleine kinderen gaan gelijk uitpakken. Dat doen wij in feite ook. Het is gewoon één groot cadeau. Grote gift. En we zijn constant aan het uitpakken. Nou, en dan ben je toch blij? Nou, dat is wat de genade doet. En dan, dus als je dank zegt, wat gebeurt er dan? Wie wordt er dan verheerlijkt? God en niet ik. Want daar gaat het om. Het gaat dat het overvloedig wordt ter heerlijkheid Gods. Dat is de dankzegging. Als die overvloedig wordt, dat is tot heerlijkheid Gods. Nou, en dat zie je dus, dat is die schat in die aarden vaten, dat ze die kracht van God is. Als je dat kan zeggen, dan weet je ook, naar wie gaat de eer? Dat is de genade die mij doet, die is ter heerlijkheid van God, de glorie van God. Maar als wij niet onder de genade zijn, dan krijgen wij niet dat dat de heerlijkheid van God is. Want dan is het, en dat is ook het punt met Israël, ze zochten het, waaruit? Uit te werken de wet, uit hun eigen rechtvaardigheid. En dat is iedereen die onder de wet wil. En dan is het ook, nou dan moet jij presteren en dan gaat de eer naar jou. Maar nu is het ter heerlijkheid Gods. Nou, en dat zien wij. Maar kijk, 1 Korinthe 10 vers 31. Dus dat is ook wat Paulus tegen ons zegt. 1 Korinthe 10 vers 31. Dat hebben wij bij ons in ons huis hangen. Boven de eettafel. Hetzij dan gij lieden eet. Hetzij dat gij drinkt. Maar hetzij dat gij iets anders doet. Doet het al ter ere Gods. Tot de glorie van God. Tot de heerlijkheid Gods. Want heerlijkheid zit ook het woordje eer in. Ja? Is ter ere van God. Oké. Dus dat is wat er gebeurt. Dat alles wat wij doen, ja, in gehoorzaamheid, je ziet dat wat Paulus ons voorleeft, wij volgen hem. Dat bewerkt in ons, dat wij merken, het werkt in ons. Het bewerkt in ons een dankbaarheid en daardoor wordt God verheerlijkt. God, het geloof werkt in u die gelooft. In, juist in die zwakheid. In al die dingen die Paulus meemaakte en die dingen in tegenslagen en verdrukkingen die wij ook kunnen ervaren in ons leven. Dan hebben wij geen nederlaag, maar zijn wij meer dan overwinnaars. Ja? En dan hebben wij zijn wij dankbare gelovigen. Nou, kijk ook in wanneer dat ook openbaar wordt in Efeze 3 vers 9 en 10. Efeze 3 vers 9 en 10. En dat wordt ook bekend aan die overheden en machten. Ja. Ik zal lezen vers 8 even. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar gaat het om. De rijkdom, maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods. Dus wij maken constant de veelvuldige wijsheid van God bekend. Door hier aan vast te houden en hier tevoren te blijven staan, ja, wordt Gods naam natuurlijk ook verheerlijkt. Ja? Wij maken constant zijn wijsheid bekend aan hun. Want het was bij hem verborgen. Wij zijn het instrument. Helaas, het lichaam van Christus is zo. Maar helaas, degene die het woord de waarde zegt, nee, het is zo in het lichaam van Christus. Maar dan wordt echt Gods naam verheerlijkt. En daarom zegt Paulus in vers 13 ook. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen. Voor u, welke is uw heerlijkheid? Ja, dat doet hij voor ons. Kijk, we gaan terug naar 2 Korinther 4. Dus, vertraag niet. Ja? Dus als je ziet... dat, ja, dat is eigenlijk fenomenaal als je over nadenkt. Dat God heeft dus dit aan aardevaten toebetrouwd. Aan ons, ja? Nou, als je dat even vergelijkt, hè. God heeft de hemel en de aarde geschapen. En wat had hij nog meer geschapen? De engelen. Satan en zijn engelen. Nou, als je even leest hoe Satan was als schepsel, ja. Ik ga nou niet lezen, maar in Ezechiël zie je het staan. Volmaakt in wijsheid. Volmaakt in al zijn wegen. Volmaakt in schoonheid. Wijzer dan Daniel. Dat is ongelooflijk. En die engelen. Als je die afzet tegen ons, ja. Je zou toch eerder verwachten dat God, en dat heeft Satan natuurlijk ook gedacht. Ik ben degene die hier, want ik ben de alles overdekkende Gerub. Hij wilde gelijk aan God zijn. En, maar hij heeft, God heeft de heerschappij hier op aarde. Maar straks in de hemel heeft hij aan ons zwakke schepseltjes gegeven. Gewoon. Mensen, wij moeten elke avond 8 uur slapen. Ja? En worden ouder en ouder. Of je valt van de trap af met een stofzuiger. En we zijn, hè, we hebben pijn of we hebben het in onze rug. Of overkomt mij. Ik ben mijn werk ook. Ik heb ook steeds meer last nu van mijn lichaam. En toch aan mij en aan jullie heeft hij dat gegeven. Aan die aarde vaten. En niet aan die engelen. Hoe zegt hij het in Jesaja? Want hij heeft de volk geacht als een druppel in een emmer en als een stofje op de weegschaal. Wij mensen zijn stof, zijn niks. Nou, dat is toch, als je dan ziet, dus vers 15, want al deze dingen zijn om u entwil, opdat de vermenigvuldigde genade, hij maakt er voor ons mee, maar dat die vermenigvuldigde genade, ja, in ons, door de dankzegging van velen, en daar gaat het om, overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Dat we toch nooit de dankzegging vergeten, ja. Want daardoor wordt God verheerlijkt. Dat hij in ons werkt. Door die overvloedige genade. Genade is iets dat wij niet verdiend hebben. We krijgen het gewoon. En kijk ik naar mijn eigen leventje. Dan denk ik, nou ja, ik verdien het helemaal niet. Nee, dat klopt. En daarom is het ook genade. Je krijgt het gewoon maar zomaar. En dat bewerkt. En dat ter heerlijkheid van God mogen zijn. Nou ja, de volgende keer gaan we naar vers 16. En dan zie je dus... dat Paulus ook opnieuw zegt, en daarom vertragen wij niet. Ja, waarom vertragen wij niet? Nou, we hebben, zoals Paulus zegt, ik heb die bediening des geestes, die hebben wij ook, hè, met hem nu. Wij zijn toegerust, ja. We hebben de bediening des geestes, we hebben de Heilige Geest hebben wij ontvangen. Wij zijn 100% toegerust om het werk te kunnen doen. Weet je, wij weten de Bijbel, wij snappen hoe die in elkaar zit. Toch geen twijfel? Ik kan iemand zo het evangelie vertellen hoe die gered kan worden. En we hebben net dit gekeken. Oké, dit is nog niet voor iemand die net op geloof komt. Maar ja, die zitten hier ook niet. Jullie zijn al verder. Ja? Maar God heeft alles geopenbaard in zijn woord dat we dat weten. En dat kunnen wij doorgeven aan anderen. En we moeten ook niet vertragen, ja? Vanwege die heerlijkheid Gods. Hè, dat alles wat wij doen, het is ter heerlijkheid Gods. En daarom gaan we door. Nou, dan zien we de volgende keer in vers 16... over die uitwendige mens die verdorven gaat, wordt. En daar hebben we allemaal mee te maken. Ja? Uitwendige mens wordt verdorven. Meer en meer en meer. Maar de inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. En dat is iets wat we nodig hebben. Dus ja, de kapotte vaten, ja, de kracht van God, zijn licht schijnt naar buiten. En dan zien wij in 3 vers 18. Dat wij met allen met een ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Zie je, wij kijken in het woord. We lezen de boodschap van genade. En Paulus zegt, mijn evangelie is niet bedekt. Dus wij kijken ongedekt. Niet onder de wet, maar ongedekt. Zo, van gezicht, van aangezicht tot aangezicht in het aangezicht van Christus. Als wij in zijn woord via de brieven van Paulus lezen. En dan worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is net bijvoorbeeld, hoe begint het? Een rups. En dat wordt uiteindelijk een vlinder. Dat is eigenlijk wat hier staat, metamorfose. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heere Geest. En dat is wat er gebeurt. En dan gaat de eer en de heerlijkheid naar God toe. Nou, zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze rijke boodschap van genade. Vader, dat het ook in ons mag groeien en groeien, Vader. En we weten, uw woord geeft de oplossing in alle situaties. Daarom ook, inderdaad, als wij in die spiegel kijken, Vader, we hebben dat woord ook nodig. En we hebben gelukkig de Bijbel in onze handen. En dat we dat ook, dat uw geest ons ook het verlangen telkens mag in ons brandende houden om toch dat woord te lezen, Vader. Zodat wij worden veranderd en dat we ook worden vernieuwd van dag tot dag, Vader. Het gaat niet vanzelf. We moeten het wel doen. Maar uw woord zal het ook doen, want u bent getrouw die het ook zal doen, Vader, omdat u het hebt beloofd. En daar dank ik voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. 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 Oké.